Janneke zegt al, dit is fout. Heerlijk, wie kent die nog? Goeie oude tijd. Ja, ik niet hoor, ik ben zo oud niet. Dan weten we in ieder geval wie er van voor 1970 is. Deze is uit 1970. Van Bonnie M, ja. The Rivers of Babylon. Dat is eigenlijk een Rastafari nummer was dat. Maar hij gebruikt, deze week sprak God ineens door dit nummer tot me. Want deze tekst die staat in de Bijbel. En daar wil ik als eerste uit lezen in Psalm 137. Als we hem te lang draaien, dan zitten jullie de hele dag met het nummer in je hoofd. Nu al? Ik zal hem nog even doorsturen per app straks. En daar staat precies wat ze zingen. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden. En wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap. Zing voor ons een van de liederen van Sion. Zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk. Als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Nou, hier zie je een lied. Het koninkrijk van Israël was toen al in tweeën gesplitst. In het koninkrijk Israël en het koninkrijk van Juda. Het koninkrijk van Israël, dat was al door de Assyriërs, was dat overwonnen en verstrooid onder de volken. En het koninkrijk van Juda was overgebleven. En de Babyloniërs die waren gekomen en die hadden Juda tot ballingen gemaakt en meegenomen naar Babylon. En daar gaat dit nummer over. De Joden, dat kan je in het boek Daniel bijvoorbeeld lezen. Jeremia komt ook uit die tijd, uit die tussentijd komt hij ongeveer. Net van voor de ballingschap. Maar Daniel was in Babel. En zij als Joden waren daar in Babel en die Babyloniërs die zeiden eigenlijk, zing nog eens een lied van Sion. Zing nog eens een lied vanuit Israël. Zing nog eens een lied van wat jullie gewoon waren. En zij zeggen dan, hoe zouden wij, we zaten by the rivers of Babylon, we sat down, we zaten aan de rivieren van Babel, de Tigris en de Eufraat. Hoe zouden wij zingen? We hebben onze harpen aan de wilgen gehangen. We zingen niet meer. Hoe zouden we kunnen zingen als we denken aan Jeruzalem? En wat was Jeruzalem? Jeruzalem was verwoest in die tijd. Jeruzalem was een puinhoop. Jeruzalem, de muren stonden niet meer recht, was verbrand ook. Hoe zouden wij, als we daaraan terugdenken, aan die mooie stad, en ik denk dat dat veel meer is dan alleen die stad, als we terugdenken aan die tijd dat we samenleefden, dat we geen ballingen waren. Als ik daaraan terugdenk, hoe zouden wij zingen van blijdschap als dat in puin ligt? Daar wil ik vandaag over spreken. Soms, als wij terugdenken, ons leven is aan puin. Zeker als je ouder bent, dan kun je, sommige mensen komen dan in weemoed. Weet je nog die tijd, toen alles beter was? Toen was geluk nog heel gewoon. Daar komt dat programma een beetje vandaan. Toen was alles beter. Denk met weemoed terug aan een aantal zaken. Soms kun je ook in je leven terugdenken van, Hé, dat waren zulke mooie tijden. Waar is het gebleven? Het is een puinhoop. Het is een ruïne geworden. Geen steen staat meer bovenop elkaar. Het is een slagveld. Hoe kan ik het lied nog zingen van die tijd? Nu ik hier aan die rivieren van Babylon zit. Ik in ballingschap zit. Ik in netwerken zit. Ik in een andere atmosfeer zit als waar ik toen in zat. Ik heb andere vrienden. Ik heb andere mensen. En ik denk met weemoed terug. Hoe kom ik terug bij dat lied? Hoe kom ik daar? Bij de rivieren van Babylon. Betekent niet altijd dat iedereen het daar verkeerd heeft. Maar je zit op de verkeerde plek. Betekent niet dat iedereen in Babylon het verkeerd had. Maar hun thuis was in Jeruzalem. Hun thuis was in hun eigen land. Misschien ben je op een bepaalde plaats. Hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Maar soms is het wel de verkeerde plaats. Het is niet je thuis. En God zegt, bij mij kom je thuis. In Sion kom je thuis. Waar de Heer is. Bij Hem. Soms kun je een jachtig leven hebben. Helemaal geen verkeerd leven. Maar uiteindelijk is het thuiskomen bij God. Bij Jeruzalem. Bij een type beeld van waar God woont. Van de heilige stad. Stad van licht. We gaan naar het boek Nehemia. En Nehemia was een man en die woonde in Babylon. Net zoals Daniel daar woonde. En Nehemia, dat was een bouwer. Was iemand met compassie. En als je in dat verhaal, gaan we eerst een stukje lezen, Nehemia 1. Dan lezen we de situatie. Er waren nog wat Joden achtergebleven die gevlucht waren. En Nehemia kreeg bericht hoe Jeruzalem erbij lag. En dat beschrijft hij hier. En er staat... De overgeblevenen die uit gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Spreekt van compassie. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt als ik hoor... Soms dan komt er wel eens iets ter oren en dan denk ik, levens zijn een puinhoop geworden, dat raakt mij diep. Ik hel niet zoveel in het openbaar, heel af en toe komt het wel eens. Maar in mijn auto kan ik huilen om mensen, kan ik huilen om situaties. En Nehemia... Die helden, toen die hoorden dat de mensen die overgebleven waren, die gevlucht waren voor die Babyloniërs, hoe die op het moment in Jeruzalem leefden. En hij helde om de stad, die mooie stad, dat de poorten verbrand waren, dat de stenen, er stond geen steen meer op elkaar, schrijft hij. En hij helde van compassie, van verdriet. Het ligt dicht bij elkaar, hè? Verdriet, compassie, al die dingen liggen heel dicht bij elkaar. Liefde. Liefde, boosheid, verdriet liggen allemaal heel dicht bij elkaar. Wist je wel eens boos op zijn partner? Ja, die ging snel omhoog, zeg, die vinger. degene waarvan je houdt, Willem-Jan, verdriet. Nee, maar degene waarvan je houdt, die kan je ook het meeste pijn doen. Want je houdt van iemand. Iemand waar ik niet van hou, waar ik niet om geef. Ja, die zegt iets, ja. Zweeft wat langs me. Ja, dat is heel eerlijk, dat raakt mij echt niet. Daar lig ik echt geen nacht wakker van. Maar iemand om wie ik geef, dat heeft impact. Iemand om wie ik geef, die mij advies geeft, dat telt zwaar. Iemand waarvan ik hou... Daar kan ik ook verdriet om hebben. Dat is compassie. Dat zit heel dicht bij houden van verdriet ook. En Nehemia, die huilde om de mensen die daar waren. Huilde om Jeruzalem. Huilde om wat er was overgebleven. En ik zei in vers 5. O Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Nou, hij wist wie God was, hè? Hij benadert God. Hij zegt, God van het verbond. U bent de God van verbond. U bent de God die alles in acht neemt voor hen die hem liefhebben. Hier zie je weer die compassie. Hier zie je dat naar God toe. En van God terug. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar. Dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Je ziet een stukje zelfreflectie eigenlijk. Van hé, we hebben gezondigd. Ik heb foute dingen gedaan, God. Ik heb het verbruikt bij u. En u heeft gezegd, als ik me buiten uw bescherming beweeg, dat er een verspreiding zal plaatsvinden onder de volken. En dat is gebeurd. Ook ik en mijn familie, we hebben gezondigd. Het gaat niet goed met me. Maar God, ik heb u lief. En uw oor, die hoort mij. En u bent een God van het verbond. Denk aan mij. Dat is voorbeden. Dat is bidden. Dat is eerlijk. Dat is oprecht. Wie heeft er al wel eens uit zijn tenen gebeden? Dat gaat meestal in nood, hè? Voor je kinderen. Het uitroepen naar God. Hanna, die de priester dacht zelfs dat ze dronken was. Zo riep ze uit voor een kind naar God vanuit de tenen. Zijn gebeden van diep van binnen. Zijn gebeden die naar buiten komen van diep uit het hart. Wat is daar afgejankt in huis? Wat was daar bij Hanna gepest, omdat ze geen kinderen had. Wat een pijn. En vanuit die pijn vindt ze God. Die pijn die doet haar uitroepen naar een God die daar boven is. Ze weet niet hoe, maar ze roept het uit. Naar Nehemia ook. Ik roep het uit. Ik roep het uit vanwege de situatie. Ik roep het uit vanwege Jeruzalem. Ik roep het uit vanwege de ellende. Ik roep het uit vanwege de ruïnes. Ik roep het uit vanwege het onheil. Want ik weet dat er een God daarboven is die hoort. Dat doet ellende met je. Het gaat de ene kant op, de andere kant op. En ik zeg altijd, als je in ellende komt, ga bidden tot God. Bij een partijtje tenen, je hoeft helemaal niet te weten hoe het plaats gaat vinden, maar begin God aan te roepen, want Hij is een God van verbond. Hij is degene die hoort. Hij is degene, zoals ik voor je zong, waar een hand uitgestrekt is vanuit de hemel, die je kan beetpakken. En jou de keus. Verandering in je leven start bij een roep naar God. Wat zegt de Bijbel? Allen die hem aanroepen zullen behouden worden. Dat woord is soteria. Kom je ook gewoon bij de psychologen tegen. Soteria betekent een welzijn. Een welzijn van geest, ziel en lichaam. Een heel holistische term is dat. Zowel redding voor de eeuwigheid als een heel maken van je ziel. Wie heeft er wel een zielenpijn? Ja. Als je in deze wereld leeft, kom je dingen tegen en dan komt er pijn aan je ziel. Soms is de rek eruit. Echt God nodig. Dat er genezing en herstel komt. Het start, de oplossing in je leven starten bij een roep naar God. Een heroud. Het start bij een roep vanuit je tenen. God, help mij, ik kan het niet alleen. Ik had een keer iemand zelfs, die bad met een vloek. Maar ik weet zeker dat God hoorde. Ik kwam uit de bouw. En die zette er wat kracht bij, om zo maar te zeggen. Ik kwam vanuit zijn tenen. Dat God hoort. Ik zit in nood. God, help mij. Dat is het kortste gebed, zeg ik altijd. Help. Verandering start bij een roep. Ik geloof dat een roep eigenlijk synoniem staat in die zin. Qua voorbeden ook. Voorbeden voor jezelf. Het is een beden tot God om verandering. Wat gaat hij doen? Nehemia. Eerste wat hij gaat doen is, hij gaat naar de koning. En hij vraagt om een volmacht om door de landen te trekken. Om te kijken hoe Jeruzalem erbij ligt. Als je leven op een bepaald gebied of helemaal een puinhoop is. Roepen naar God. En in de realiteit komen. Waar praten we over? Ik help mensen ook financieel. Om hun leven op de rails te zetten. En bij financiën is altijd grappig. Struisvogelpolitiek. Doe net alsof het er niet is. Ja, dan kan je een tijdje volhouden. Maar uiteindelijk vinden ze je. En dan komt er een lijk uit de kast. Hoe langer het lijkt er ligt, hoe meer het stinkt, zeg ik altijd. We moeten in de realiteit komen. Wat is de situatie? Die hoeft niet leuk te zijn, maar waar praten we over? Het is allemaal erg. En ik roep tot God. Halleluja. Oké, en waar praten we over? Hij ging op onderzoek uit. Hij ging 3 dagen lang. Ging hij naar Jeruzalem, hij sprak met de mensen, hij zag, hij ging, dat staat heel letterlijk beschreven, kan je zien in Nehemia 2, hij ging naar die poort en dat lag er zo bij en dat lag er zo bij. Is goed, in je eigen leven ook. Hoe staat het erbij? Geestelijke APK, het even te noemen. Hey, hoe staat het erbij? Hoe staan de poorten? Hoe ligt het? Ik geloof dat hij door geloof, door voorbeden, kreeg hij vrijmoedigheid om naar die koning te gaan. Een Babylonische koning, hè? Maar niet zulke lieve jongens. Rutte is daar lief bij, hoor. Als ze iets hun niet zinden, dan ging gewoon je kop eraf. Ik kreeg vrijmoedigheid om te gaan. En hij kwam terug. En dan vind ik vers 18, vind ik mooi. Ik vond het heel mooi dat Kort dat er net even tussendoor zong. Nehemia 2 vers 18. Toen begon hij te vertellen en in vers 2, in vers 18b staat er. Laten wij opstaan en gaan bouwen. Hij was gaan kijken. Was bij de koning geweest, had toestemming gekregen en hij ging toen naar de priesters, hij ging naar de verantwoordelijke van de Joden en hij zei, dit en dit en dit is me overkomen, God is met mij, laten we opstaan en gaan bouwen. Dus bij de rivers of Babylon stonden we op en gingen we bouwen. Misschien een nieuw liedje. Eerst zo'n beetje jankliedje en dan opstaan en bouwen. Eén tip, de eerste tip die ik hieruit ook kan lezen, of niet de eerste was roepen tot God, kijken wat er aan de hand is. Vers 3 is, ga bouwen volgens de autoriteitslijnen van God. Dat zie ik hier ook, hij ging gewoon heel netjes, zo pakken we dat aan. Ging naar de koning, vroeg toestemming, ging naar de Joden om toestemming. Yes laten opstaan en gaan bouwen. Jij bent verantwoordelijk in jouw leven. Ga lijn zetten in je leven overeenkomstig het woord van God. Ga opstaan en bouwen. Maar eens tegen je buren. Opstaan en bouwen. Opstaan en bouwen. Ja. Sint op zijn Latijn ora et labora. Bidden en werken. Dan komen we zo. Ora et labora. Ik hoor veel mensen, ja, maar ik bid. Ja, dat is hartstikke goed dat we bidden. Alleen vanuit dat gebed ontstaat er geloof en dan is het opstaan en bouwen. Ja, ik bid voor werk. Ja, oké. Opstaan, letterlijk, 7 uur. Opstaan en gaan werken. Hè, dat hoort bij elkaar. Want ook een keer iemand was, die bezocht ik en ik zei, nou, dan gaan we bidden, je bent weer gezond, gaan we bidden voor werk. Oh ja, maar hoe moet dat dan, dit en dat? Ik zei, ja. Ik zeg, jij wilde beter worden. Ja, helemaal spanning en ik heb gezegd van, nou weet je, als God jou geneest, dan gaat hij ook helpen met werk. Ik zei, nou, dan bel ik jou 2 weken om 7 uur uit je bed. Ik snap dat het moeilijk is in het begin, dus dan bel ik gewoon om 7 uur. Met de voorwaarde dat jij wel uit je bed stapt. Om gewoon om aan de slag te gaan. Dat is even letterlijk opstaan en iets gaan doen. Bekering komt eerst roepen naar God. Wat is de situatie? Opstaan en bouwen. En pak geen 25 dingen in je leven tegelijk. Pak datgene wat God tot je spreekt, want daar is genade voor. En begin dat te bouwen in je leven. Hoe bouw je? Wie is passioneel hier? Wie zit passioneel in elkaar? Wilma, ja, Annette een beetje. Ja. Zo kan je weten of je passioneel bent. Ik ga sporten. Ga ik 5 keer in de week. Nou, dan ga je de eerste keer 5 keer in de week. De tweede week denk je, dan ga ik de volgende keer dubbel en zo. Dan ga je jezelf gewoon voor de gek houden. Nou, bouwen in je leven doe je op een consistente, haalbare manier. Dat betekent, als je bij nul begint, neem maar even sporten. Als je bij nul begint, dan is het al veel om gewoon, begin je met 1 keer in de week een kwartiertje te lopen. En dan ben je blij als je dat gedaan hebt. Halleluja. En dat hou je vol. Nou, dat is met alle dingen in je leven zo. Als je iets bouwt in je leven wat blijvend moet zijn in je leven, dan bouw je consistent met iets wat haalbaar is. Anders krijg je... Wop. Wat zeg je? Ja, dat klopt. Ik ken dat met... Ik ga helemaal opruiming houden in mijn leven. En ik stop met alle verslavingen die ik heb. Het zijn er 25. Nou, hou je 2 dagen vol. Klapper naar beneden. Helemaal teleurgesteld in jezelf. En in God. En in mensen. Daarom heb je een coach nodig. Heb je iemand nodig? Nee, ga bouwen op een consistente manier. Zodat iets een duur woord vlees wordt in je leven. Ik zal nooit vergeten, Erwin Hartman die predikte 1 keer. Die had de 10-minuten predikingen. En die had het een keer over hoe lang duurt het om een gewoonte te veranderen in je leven. Als je hem al veranderd krijgt. Ja, en ik dacht, ik ging ook veranderen. Een aantal dingen in het huishouden. Dus ik had de huishoudcoach heb ik toen gekocht. Dat is zo'n boek, hè? De huishoudcoach met handige tips. En... ik dacht, laat ik beginnen bij iets waarmee ik niet echt emotioneel betrokken ben. Dat betekent, voordat ik de deur uit ga, dan leg ik mijn dekbed netjes. Nou, dat is niet heel inspannend of moeilijk, lijkt het. Dat is nog steeds niet gelukt na 8 jaar, zeg. Gewoontes veranderen, die zitten zo ingeslepen. En sorry voor de ouderdom, maar hoe ouder je bent, hoe meer ze erin gesleten zitten. Dat is moeilijk. En dit is dan nog iets simpels waar je nog niet eens... Tenminste, ik ben niet sterk emotioneel betrokken bij mijn bed op dat gebied. En nu heb je ook nog dingen waar je aan vast zit. Nou, daar heb je elkaar bij nodig. Zodat zich iets nieuws kan vestigen in je leven. Consistentie. Sta op. Wat was het ook weer, vers 18? Sta op en ga bouwen. Even naar de buren. Sta op. Stop, kom op, stop, up. En ga bouwen. Ja. Ja, je staat er een eentje op. Ja, dat. Ja, ga bouwen. Ik heb het even over je leven, hè. Ga bouwen aan je leven. Je bent zo 65, of 80, of 90. Ga bouwen, sta op en ga bouwen. Dit is een sprookje, een christelijk sprookje ook. Er is een dag... Nou, laat ik hem iets veranderen. Dat ik opsta. Of dat ik vanzelf recht kom in mijn bed. En dat alles anders is. Nou, dat is niet zo. Dat is niet zo. Aan verandering zit altijd geloof, bloed, zweet en tranen gekoppeld. Dat heeft te maken met bekering. En dat is moeilijk. En dat zal ik je wel vertellen, dat is net zo moeilijk voor mij als voor jou. Alleen we moeten ons vaak bekeren op een ander gebied. En daarom denk ik, jongen, die Carolien, die heeft het toch goed voor elkaar, zeg. Als het nou een beetje als Carolien kon zijn, dan zou het bij mij thuis toch een stuk vlotter gaan, zeg maar. Ja, die was zelfs op tijd met 5 kinderen, joh. 5 waren er toch? Ja. Oh, sorry. Oh, sorry. Nou, Tessa had zich ook bekeerd. Die kwam gelijk binnen. Hé, hey, Joa, ik was op tijd, hè? Dat was het eerste wat ze zei toen ze binnenkwam. Nou, weet je, ik bedoel, iedereen heeft dingen waar hij zich van moet bekeren. En ga je dus ook niet vergelijken met een ander, want dat zit vaak op een ander gebied. Maar pak de dingen beet die jij beet moet pakken. En ga je leven bouwen. Ga bouwen naar de lijnen van God, zodat je leven... Klinkt wel mooi. Een welriekende geur af gaat geven. Hè? Ja. Zonder deodorant dan. Toen kwamen er... De Bijbel zegt trouwens ook... Die realiteit onder ogen komen is belangrijk. De Bijbel spreekt ook over het berekenen van de kosten. En dan staat er... Wie gaat er een toren bouwen zonder de kosten te berekenen? Want straks kan je hem niet afbouwen. En de omstanders die zouden je uitlachen. Die is begonnen... Maar die kon die toren niet afmaken. Als ik beslissingen neem in mijn leven, dan is het goed om na te denken, oké, wat kost mij deze beslissing? Want elke verandering kost ook wat. Als het nooit iets zou kosten, dan zouden we allemaal veranderd zijn. Er zitten namelijk voordelen aan wat je nu doet. Het zijn kosten. Kosten berekenen. Mag je goed bij nadenken. Oké, als er een gemeente hier in Aksom komen, dan betekent het dus dat ik elke woensdag, als ik een kring heb, dat ik elke woensdag op een kring ben. Heb ik dat ervoor over of niet? Als je het niet voor over hebt, dan ontstaat het ook niet. Dan mag je heel even geen waarde oordelen. Maar dat is even, daar moet je goed over nadenken. Heb ik... Een offer of kosten, heb ik dat ervoor over voor datgene wat erachter ligt? Ik zal zeggen, het is het altijd waard. Maar dan moet je zelf de kosten berekenen. Zie het zo? Ga ik in de schuldsanering of niet? Wat zijn de kosten? 3 jaar lang van 80, 90 euro in de maand leven. Heb ik dat ervoor over of niet? Ik wil dat gaan doen, dat kost mij dit, dan kan ik niet dit en dit en dit. Mijn zus, ik neem pleegkinderen in huis. Wat betekent dat? Nou, dat heeft gevolgen voor... voor je gezinssamenstelling. Heeft gevolgen in of je weg kan of niet. Bezoekingsregelingen. Nou, die kosten die moet je wel bedenken van tevoren. Toen waren er nog, als jij gaat bouwen, vond ik heel mooi gezegd. Als jij gaat bouwen, komt er altijd, wie baalt ervan als er gedoe is in zijn leven? Altijd gedoe. Nou, ik zou je zeggen, als je gaat bouwen naar de dingen van God, dan komt er gedoe in je leven. Echt waar, zeker in het begin. Op een duur niet meer, maar dan komt er gedoe in je leven. Ik heb maar even, ik kan andere woorden gebruiken, maar gedoe vond ik wel mooi, want dat brengt het even dichtbij. Heb ik net een beslissing genomen, gebeurt er dit? Ja, dan hoeft het van mij allemaal niet meer. Nou, dat was hier ook, hier had je gelijk gedoe. Kan je het misschien zo noemen, de ene heette Sanballat. Dat is wel leuk als je een krachtterm moet hebben. Ben je er weer, Sanballat? En Tobia. Twee makkers, die stonden daar gelijk hoor, waren nog geen dag onderweg en begon het gedoe. Jullie gaan mij bouwen, denk je dat nou zelf? En ze begonnen hen te bespotten. En dat zegt Nehemia ook, vind ik wel grappig wat hij zegt. Hey, maar jullie weten niet waarover je spreekt, want jullie kennen dat oude Jeruzalem niet, zegt hij. Jullie weten niet wat ik aan het bouwen ben. Dat ook wel eens moeten zeggen. Dan maak je bepaalde beslissingen en dan krijg je, ja, maar waarom niet dit en dat? Hey, maar jongens, jullie weten niet waarmee ik bezig ben. Ik ben bezig met iets te bouwen op instructie van God. Daar ben ik mee bezig. En daar mag je best van alles van vinden. Maar hey, je weet niet waarmee ik bezig ben. Soms in je eigen leven ook. Je komt uit zo'n Babylon, en opeens ga je keuzes maken. En opeens zeggen die vrienden daar, die zeggen, ja, doe toch een beetje gezellig, man. Waar ben jij nou helemaal mee bezig? Dat hoeft toch allemaal niet zo? En die kerk van jou? Ik heb een aantal mensen, die hadden vroeger tegen vrienden gezegd, die kerk. En nu zitten ze zelf in de kerk. Maar viel toch wel mee. Waarom? Je gaat keuzes maken. En opeens krijg je Sanballats en Tobia's. Die krijg je acuut om je heen. Hey, maar Sanballat en Tobia, je kan daar staan mekkeren. Maar je weet niet wat ik aan het bouwen ben, joh. Je weet niet wat ik aan het bouwen ben. Ik ben een leven aan het bouwen overeenkomstig de wil van God. En weet je, je kan nog wel een tijdje blaten. En je kan nog een tijdje roepen. En je kan nog dit. Maar als die tempel herbouwd is, als het huis van God gebouwd is, dan praten we anders. En dat is moeilijk, want Sanballat en Tobia, die zijn best in de face. Je kent ze. Nee, maar ik ben aan het bouwen. Ik ben een tempel. Ik ben mijn leven aan het bouwen, overeenkomstig de wil van God. Intimidatie. Hier gaat veel verloren. Wie kent dat? Ik neem net een stap en dan gebeurt dat gedoe. Het hoeft allemaal niet meer. Boer. En we gaan weer terug. En we zitten weer by the rivers of Babylon. Kan je nog een leuke hurkoefening? We sat down. En we gaan terug. Als jij beslissingen neemt, krijg je gedoe. Calculeer dat bij de kosten erin. Maar het is het alles waard. Hey, ik ben bezig met de dingen van mijn God. Ik ben een huis aan het bouwen voor mijn koning. Ik ben aan het herbouwen de vervallen muren van mijn leven. Die ben ik aan het herbouwen, man. Die ben ik aan het herbouwen. Sanballat, Tobia, shut your mouth. Meestal houden ze dan niet hun mond, maar in ieder geval het helpt voor jezelf om je ervan af te sluiten. Ik ben bezig met de dingen van God. Nehemia 4 vers 6 vind ik dan zo mooi. Daar staat, Toen begonnen ze die muur te bouwen. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Dat was het begin. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Mijn hart is erop gericht. Waar heb je hart op gericht? Zodat die muur van mijn leven, zodat die tempel in mijn leven, zodat dit leven herbouwd gaat worden voor de glorie van God. Daar is mijn hart op gezet. Mijn hart is gezet op de dingen van God. Ik heb besloten, met vallen en opstaan, maar ik ga er komen, samen met God. Ondanks Sanballat, Tobia, weet ik het wie allemaal, Babyloniërs, Edomieten, Moabieten, Samaritanen, weet ik het hoe je alle ieten noemt. Maar ik ga. Ik heb me voorgenomen, ik heb besloten dat dit huis herbouwd zal worden in de kracht van God. In de glorie van God. Ik heb mijn hart erop gezet. Dat is mooi, hè? Ik heb mijn hart erop gericht. Dat is wat ik wil. Dat is mijn grootste verlangen. En ik ga keuzes maken overeenkomstig dat verlangen wat in mijn hart is. En ik weet niet precies allemaal hoe, maar wat ik weet, daar haak ik mee aan de slag. Proactieve houding. Mooi, hè? 4 vers 17. Hier zie je hoe vast besloten ze waren. Ze bouwden aan die muur. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze opladen. Nou, hier zie je al, het kost om je leven te herbouwen, dat kost energie. Dat kost beslissingen. Ik zeg altijd, ik vond dat heel mooi, bloed, zweet en tranen. Vorig jaar had je zo'n programma daarvan, hè, van die smartlappen die ze dan zingen. Maar het kost energie. Het is niet zomaar herbouwd. Dat kost beslissingen, dat kost moeite, dat kost volharding, dat kost consistentie. En dan staat er, zij deden dat met één hand. Met één hand deden ze het werk en de andere hand hielden ze de werpspies vast. Nou, dat betekent, er waren vijanden aan die kant en die waren zo dichtbij, want ik weet ook niet hoe hoog die muren in die tijd waren, hoeveel metselwerk het was, maar ze waren met de ene hand waren ze onderweg, waren ze aan het werk en met de andere hand hielden ze hun werpspies gereed voor het geval dat ze aangevallen werden. Nou, moet je je voorstellen, hè? Dan schiet het werk iets minder hard op, maar het doel is er dat die stad herbouwd zou worden. En zij weten, hey, als we aangevallen worden, moeten we ons kunnen verdedigen, want anders is de boel weer aan frut. Ook in jouw leven, als je stappen genomen hebt, ook al is het maar één stap, misschien staat er nog maar één rijtje stenen. Is nog bijna niet eens zichtbaar. Misschien een ander voorbeeld, ik ging mijn tuin uitgraven. Er moest 100 ton uit. En ik dacht eerst, oh, ik ga kosten besparen. Dat doe ik zelf wel. Dan zit ik mijn eerste kruiwagen vol. Bij ons de tuin uit, dan moet je zo naar boven. En ik keek achter me. En ik zag niet eens waar ik gegraven had. Dacht ik, ja, dat is geen optie. Nou, misschien heb je nog maar één kruiwagentje. Heb je er nog maar één kruiwagentje uitgekruid. En is het nog amper zichtbaar waarmee je begonnen bent. Het is nog heel fragiel. Maar het is wel het fundament en het begin van die hele muur die herbouwd wordt. En dan sta je dan bij je paar stenen. Met je metselzand en je werpspies. Wat betekent dat? Elke stap die je genomen hebt, bescherm die. Ik ben tot hier gekomen. Misschien staan er allemaal vijanden nu om me heen bij mijn eerste drie steentjes. Nou en, dit is het begin van de muur die herbouwd wordt in mijn leven. Dit is het begin van het huis van God wat herbouwd wordt. Dit is het begin en misschien zijn het drie lelijke steentjes die daar liggen, maar ze liggen er. Halleluja, ze liggen er. En volgende week ga ik weer drie steentjes leggen. En misschien ligt het dan even één week stil omdat er vijanden op de loer liggen. Maar daarna dan bouw ik weer drie steentjes. Waarom? Mijn hart is gericht zodat die tempel, wat voor snelheid dan ook, dat die herbouwd zal worden. Dat mijn leven herbouwd zal worden voor de glorie van God. Daar is mijn hart op gericht. Dus bescherm de stappen die je gemaakt hebt. Misschien is je eerste stap Ik ga één keer in de 8 weken naar een kring toe. Kan iemand anders zeggen, één keer in de 8 weken. Nee, dat is mijn eerste steentje. Dat is mijn eerste steentje. Ik neem komkommer mee de volgende keer. Naar de koffieavond. Want ik moet leren om te geven. Laat ik beginnen met een komkommer. Nou, dan kan de rest zeggen, ja, komkommer, kost 1 euro of 80 cent. Nee, dat is jouw eerste stap geweest. Hé, ik vind nieuwe mensen eng. Ik heb bij de deur een handje gegeven. Voor het eerst, hé, dat is de eerste steen die gelegd is. En misschien doe je de eerste 5 weken, doe je zo. Nou en? Steentje is gelegd. En dat bescherm ik met hand en tand. Want dat is het begin van mijn muur in mijn leven. Van een gezonde muur heb ik het dan even over. Dat is het begin van het gebouw, van de tempel van God in mijn leven. Ja, dan bidden we vaak dat alle muren vallen. Nou, er zijn hele gezonde muren in de Bijbel. Anders zouden ze die ook niet herbouwen. Nog een tip. Laat ik eerst naar deze gaan. Haggai 2. Haggai, dat is een klein boekje. Zit net voor het Nieuwe Testament. Even kijken, het is bijna tijd, dus ik ga het hier. Het is in ieder geval een stuk en dat spreekt ook over Jeruzalem. De luister van de herbouwde tempel spreekt dat over. En een tip die ik je ook kan geven, die komt ook voort uit de tekst: zoek eerst mijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. In je leven. Ga als eerste voor het werk van God in je leven en eromheen. Als je daar zorg voor draagt, merk ik dat God zorg voor jou draagt. Wij willen vaak eerst ons eigen leven helemaal op orde en dan gaan we nog eens een beetje daaromheen kijken. Dat lees ik in de Bijbel, lees ik dat eigenlijk niet. Ik merk dat dat hand in hand gaat. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en die andere dingen zullen je bovendien geschonken worden. Ik ga afsluiten met de laatste tekst. En dat is in Spreuken 24. Een hele mooie tekst. Ik heb op bruiloften wel eens over gesproken. Spreuken 24, vers 3. Er was een vriendin van mij die hield van Swarovski. Dat was in België. Dat was 95% van de samenkomst geloofde niet in God. Maar later hoorde ik dat ze nog steeds de prediking kunnen herinneren over Swarovski. Kom uit deze tekst. Er staat geen Swarovski in de Bijbel, hoor, maar er staat: door wijsheid wordt een huis gebouwd. Zie je al geestelijke lijnen, geestelijke principes van God. Als jij je huis wil bouwen, je levenshuis, ga bouwen overeenkomstig de principes van God. Door wijsheid wordt het gebouwd. En door inzicht wordt het gegrondvest. Door kennis worden de binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen. Nou, vind ik heel mooi. Hier zie je al, als je je huis op de rots plaatst, als je door wijsheid en kennis wordt dat huis gebouwd, wijsheid en kennis van God, dan wordt dat huis gaat gevuld worden met allerlei kostbaarheden. Met schoonheid. Met pracht en praal. We zijn er bang van, maar als ik naar mensen kijk, dan zie ik pracht. Dan denk ik van, hé, dat is mooi. Kom bij. Vond ik leuk bij Ariët. Sinds vorig jaar zie ik ineens, hé, we zijn aan het floreren. Zie ik ineens allerlei nieuwe dingen. En denk ik van, oh, prachtig toch? Ja, daar kan ik echt van genieten als ik mensen zie. Hé, dat is een pareltje. Dat zijn kostbaarheden waar dat huis mee gevuld wordt. Dat is mooi. Dat is mooi om je samen daarin te verheugen en te verblijden. God wil jouw huis, jouw levenshuis, vullen met kostbaarheden. Wat even tegen de buren zeggen, hij wil jouw huis vullen, joh. Ja, met parels, kostbaarheden, mooie dingen. Ja. Daar in de hemel zijn ze niet heel bescheiden, hoor. Dus met kostbaarheden, ja. Ja. Met schoonheden, met pracht. Je weet ook nooit wat er achter ligt, hè? Ik bedoel, ik heb contact met mensen en ik had nooit verwacht dat die zo prachtig en mooi waren. Dat ik daar vriendschap mee zou hebben. Het zijn mensen waar ik me vroeger aan irriteerde. Nou, ik ben ook veranderd. Maar zij ook in ieder geval. En er zijn mooie vriendschappen uit voortgekomen. Kostbaarheden. Daar gaat God dat huis mee vullen. Amen. Zullen we gaan staan? Ik wil even dat je je ogen sluit. En voor jezelf, hey, als je leven op een bepaald gebied een ruïne is, of als God op een bepaald punt tot je gesproken heeft, om beslissingen te gaan nemen. Om daar een besluit in te maken. Het is bidden en werken. Door geloof, door relatie met Jezus, ontvang je kracht. Ontvang je vrijmoedigheid. Ontvang je moed. Om radicale beslissingen te maken in je leven. Om je hart te zetten op het huis van God. Het huis van God dat herbouwd zal worden. Even zo gezegd, Joa in volle glorie. Misschien kan je het eens over jezelf zeggen. Shamali in volle glorie. Daar gaan we voor. Ja, ik weet het wel zeker. Ja, Janneke in volle glorie. Daar gaan we voor. Joop in volle glorie. Corné in volle glorie. Dat wordt een doorzetter, hoor. Het wordt echt Rambo in volle glorie, joh. Sure, ja, in volle glorie. Jolanda, in volle glorie. Toen ik ging stemmen, hoorde ik er al vanaf de tweede verdieping lachen. En de hele zaal vulde zich met gelach toen ik ging stemmen. Ik zei tegen iemand, volgens mij is Jolanda hier. Volle glorie, dat is iets wat God jou gegeven heeft. Dat is prachtig. Wil je even tegen iemand bemoedigen? Hé, hey, Ashley in volle glorie. Benieuwd hoe dat eruit ziet. Even daar wat mensen toe. Zeg, hé, hey, ga maar voor. Bea in volle glorie. Ja. 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 Jesse in volle glorie. Ja. Ja. Volle glorie. Jet, Rachel in volle glorie. Ja. Ja. Ben benieuwd. Weet je, ik geloof dat dat de grootste aanbidding is. Als mijn leven helemaal tot zijn recht komt, dat is pas een kroon op de schepping. Hè? Dat is pas aanbidding naar God toe. Dat uit zijn schepping komt wat erin zit. Dat is pas aanbidding. Dat schijnt voor de glorie van God. Ik heb ooit een YouTube film gezien. Het ging over de planeten. En die predikte vanuit de planeten. Ik dacht, ja, wat moet je daar nou over zeggen, joh? En weet je wat hij zei? Jupiter, wat staat hij daar nou eigenlijk te doen? Schijnt voor de glorie van God. Ik kan dat niet nadoen, maar die hele prediking die was doordrongen gewoon vanuit de schepping, hoe die straalt voor de glorie van God. Ik dacht van nou, zo zou het als mensen ook moeten zijn. Die planeet Erik, hè? Hij is als een planeet, hij schijnt voor de glorie van God. Nou, dat is aanbidding. Naast dat we liederen zingen, dat is pas aanbidding voor God. De schepping die de glorie van God weerspiegelt, die aanbidding brengt naar hem. Amen. We gaan sluiten. Als je gebed nodig hebt, kom naar hier. Als je weet van hey, mijn leven is een ruïne op het moment, wil je alsjeblieft voor mij bidden. Ik heb hoop nodig, ik heb geloof nodig. We willen voor je bidden als je ziek bent. Weet je, kom gewoon, we gaan voor je bidden, want God is een genezend God. Zijn er andere dingen? Kom naar voren en we willen voor je bidden. Amen.